Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Twee gasten vandaag, ieder met een eigen verhaal, maar wel twee verhalen die op wonderlijke wijze elkaar versterken. Gast 1 is Koen van de Ven, redacteur van De Groene, en we noemen hem Koen C. gedurende dit gesprek. Jij was erbij, hè, bij dat grote congres van de Partij van de Arbeid afgelopen zaterdag.
Ja, klopt, ja.
Je ziet er nu nog steeds verhit uit. Dus dat,
ja, het is heel vermoeiend zo'n dag. Ja.
Het zal iets vertellen daarover. Koen Vossen, Koen K. gaan we jou noemen. En jij gaat het hebben over begindagen van de Partij van den Arbeid.
Ja, de Partij van de Arbeid, 1946 opgericht.
Welkom allebei. Ik ga eerst even naar Koen C., Koen van de Ven. Jij deed vorige week verslag van je uitgebreide zoektocht naar samenwerking van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En dat grote verslag, die speurtocht van jou, gaan we het zo over hebben. Maar dat was allemaal voor de raadpleging van de leden afgelopen zaterdag 11 juni. De uitslag is inmiddels bekend. Wat waren de percentages ook alweer?
Oké, uit mijn hoofd bij GroenLinks was het grootste. 80% van de leden stemt daarin met een gezamenlijke senaatsfractie na de Eerste Kamerverkiezing, of eigenlijk de Provinciale Statenverkiezing. En bij de PvdA was het opnieuw een beetje uit mijn hoofd 77%. Volgens mij was 76, nog iets. Ja. Maar dat rondt af naar 77%.
Ja. En het was veel meer dan, zeker bij de PvdA, dan ze hadden verwacht, hè, geloof ik.
Ja, nou ja, ik moet zeggen, de verrassing die daar misschien meer in zat, is dat binnen de PvdA is er de afgelopen maanden en vooral de afgelopen weken heel veel debat ontstaan. Van, hè, ze hebben, zoals we allemaal weten, PvdA heeft heel veel prominenten. En die wilden ook allemaal vertellen wat ze vonden en waar het heen moest. En wat er op een gegeven moment is ontstaan, is dat de PvdA is een nogal extreme debatpartij met heel veel moties. En ook in opgang naar zo'n congres dienen ook heel veel leden moties in. En je ziet uiteindelijk dat het partijbestuur mag dan alle moties van advies voorzien. Sorry, het wordt een heel klein beetje technisch. Maar, uiteindelijk ging die partij afgelopen zaterdag, 11 juni, met elkaar naar dat congres met een bepaald soort compromis, zou je kunnen zeggen. En dat compromis kwam neer op: we steunen het idee van een gezamenlijke fractie na de Provinciale Statenverkiezingen in de Eerste Kamer. Dus dan gaan ze samen in de Senaat zitten. Maar in aanloop daarnaartoe gaan we wel gescheiden lijsten presenteren. Kandidaat, senatorenlijsten. En de verrassing van het congres was eigenlijk bij de PvdA dat ook de leden daar ook zoiets hadden van: nou, we kunnen ook wel gewoon meteen met één gezamenlijke lijst over een paar maanden de verkiezingen in. En nou, ik denk dat daar zit echt de verrassing. Dus dat hadden ook de voorstanders niet verwacht. Nee.
De leden gingen harder dan de partij top.
Ja, eigenlijk wel. En ook, ook veel harder dan wat de tegenstanders leuk vonden. Dus daar zit eigenlijk was het enthousiasme misschien toch echt wel wat groter.
En jij was ook echt verrast door die uitslag.
Wel door dat element. Omdat wat je eigenlijk zag was dat het idee van echt samen die verkiezingen, dat was ontraden door het partijbestuur. Ook een praktische reden, hoe ga je dat in godsnaam organiseren? Dus de verwachting was zelfs ook bij heel veel indieners van die motie: dat gaan we waarschijnlijk net niet halen. Want je hebt ook op zo'n partijcongres heel veel mensen die denken: we volgen de wijsheid van het bestuur. Want soms ook niet geheel onterecht. Die hebben er al wekenlang over nagedacht. Dus bij twijfel volgen we. Maar ze waren eigenlijk enthousiaster dan verwacht. En mijn hypothese is dat dat erg kwam op dat congres door jongeren die dat heel erg fel stonden te verdedigen. En wat ouderen die toen dachten: nou, weet je, misschien moeten we toch naar hen even luisteren.
Laten we even luisteren naar een fragment van datzelfde congres. 11 juni, zaterdag was het dus, afgelopen zaterdag, waar jij ook bij was.
Partijgenoten, de stemming is duidelijk. We gaan de stemming nu sluiten. En dan kunnen we de uitslag zien en dan zien we dat motie 27 is aangenomen. Motie 30. Motie 30 is ook aangenomen.
onze tweede gast, Koen Vossen, Koen K., docent politologie en politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ook publicist. Deze week schreef jij het achtergrondverhaal bij die andere onmogelijke fusie uit 1946, vlak na de oorlog, waaruit de Partij van de Arbeid voortkomt, de doorbraakbeweging. Eerst even naar nu. Heb je die GroenLinks-toestand, samenwerking eventueel met de Partij van de Arbeid nu gevolgd?
En uiteraard.
Heeft het je verrast?
Het percentage inderdaad bij de PvdA verraste me wel. Maar wees me tegelijkertijd er weer op dat het soms verraderlijk is om af te gaan op enkele prominenten. Je hebt enkele prominenten, Melkert, Spekman en dergelijke, die daar heel erg tegen zijn. Dan denk je van, nou, die zullen wel staan voor een grote groep in die partij. Maar dat valt dus eigenlijk vies tegen. Dus daar zie je maar weer aan dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om precies zo'n partij te peilen. En even ook een technische vraag. Die ledenraadpleging, hoe was de opkomst daarvan?
Weet je, uit mijn hoofd zat dat op iets van, voor mij hebben daar bij de PvdA iets van tussen de 1600 en 2000 mensen hebben daarover meegestemd. Okay, zoiets zeg je even grof weg. En overigens bij GroenLinks heel opvallend 15.000 leden in een online raadpleging.
Dat was online, hè?
Het leuke achterin, er wordt altijd gezegd van, dat is geen debatpartij. Ja. Ik vond hier wel grappig, echt de helft van de leden heeft meegestemd. Ze hebben iets van 30.000
leden. De PvdA dus eigenlijk vrij weinig.
Ja, dat is ook de kritiek van de tegenstanders. Want als je het op zo'n congres, ja, het is ook maar net wie meedoet.
Ja.
Dat ook heel veel mensen zitten thuis, stemmen niet mee.
Nou ja, goed. Het rare is natuurlijk, de Partij van de Arbeid heeft van oudsher de naam die ze ook zichzelf heeft gegeven, de enige echte politieke partij van Nederland te zijn. Dat was vroeger ook echt zo. Ik kan me herinneren als redacteur op deze redactie, de Groen Amsterdammer, dat je eigenlijk als, ja, er waren ook nog CPN'ers toen of ex-CPN'ers, maar de Partij van de Arbeid, je moest je ook verantwoorden als je niet op de Partij van de Arbeid stemde. Omdat dat eigenlijk, en dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal, Koen van de Ven, dus dat het zo'n politieke partij is met al die moties en die ledenraadplicht. En dus inderdaad heel democratisch. Maar zag je daar iets van terug? Want je was op dat congres van de PvdA, dat zelfbewuste, wij zijn de grote parlementaire partij.
Ja, enorm. Dat is wel een ding van, dat zie je op die congres. Zie je trouwens ook als je in Den Haag in de Tweede Kamer over de gangen loopt, heeft iedereen zijn eigen gang. Maar de PvdA is ook bijna een cultuur. Dus als je daar, ze hebben een gigantische congres, die is helemaal rood verlicht, hangt vol met vlaggen. Je krijgt vooraf allemaal zwart-wit beelden van alle oude partijleden. Dus het is ook een soort bad van nostalgie. En dan vervolgens, en ik denk dat vind ik gewoon heel typerend. Ik heb nog een online stukje een paar dagen geleden geschreven om even die dag kort te duiden. En dat, nou, was de eerste zin, een PvdA-congres is als een VVE-vergadering zonder einde. Want iedereen komt met allemaal moties onder
aardelen.
Precies, ja. Wie in huis bezit kent die vergaderingen misschien. Ja. Maar dan wordt ook nog gestemd over de volgorde waarin gestemd mag worden. En wat moet eerst en wat moet daarna. Maar het grappige is, daar hechten ze ook enorm aan. En ook wel, dat komt ook terug bij tegenstanders van, wat als dit allemaal verloren gaat? Dus daar zit ook een, die nostalgie, daar gaat ook echt een soort kracht van uit.
Gaan we het zo nog over hebben. Koen Vossen. Jij schreef het ontstaan van de Partij van de Arbeid, doorbraakpartij 1946 opgericht na de oorlog. Even voor iedereen weer. Dat was ook een fusie. Welke partijen zaten in die nieuwe Partij van de Arbeid?
Ja, dat was een fusie waarbij meteen gezegd moet worden, er zat één heel grote partij bij en twee kleintjes. Die hele grote, dat was de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Ontstaan al in 1894, ook na een roerig congres. Dus ze hebben wat dat betreft een hele traditie. Daarnaast had je de Vrijzinnig Democratische Bond. En dat was, ik zeg maar, een keurige middenklasse partij. Het redelijk alternatief, zullen we maar zeggen.
D66.
Het heeft heel veel van D66. Ja, zeker. D66 heeft zichzelf later ook wel eens in die traditie geplaatst. De derde was een nog kleinere partij, 2%, de Christelijk Democratische Unie, CDU. En dat waren linkse, vaak wat pacifistische christenen. Voor wie een overstap richting de sociaaldemocratie te groot was. Dat zag je veel in die tijd. Hè. Het was niet alleen stemmen op een partij, het was bijna het emigreren naar een ander volksdeel. Dus dat deed je niet snel. En daar wilde die Partij van de Arbeid dus ook heel duidelijk een einde aan maken. Ze zeiden van eind 38 kwamen ze zo op 25%, als ik het goed heb. Nou, dat werd maar niet meer. En men dacht van, ja, hoe krijgen we daar nou eens een keertje echt een keer een doorbraak? Hè? Nou, en duidelijk was, dan moest de katholieke arbeider, vooral de katholieke arbeider, moest gevonden worden. Want die was ja, bijna hermetisch afgesloten door die zuil.
Het waren natuurlijk echt verschillende werelden. Dat vergeten wij natuurlijk nu heel erg snel. Maar dat waren, zeker na de oorlog, waren dat worlds apart.
Ja, zeker. Dat was... Ja, de bisschoppen die verboden het, hè, eigenlijk min of meer, niet met zoveel woorden, maar toch in principe, je was geen goed katholiek als je niet op de KVP stemde. Dat was toch het idee. De PvdA wilde dat dus doorbreken.
Doorbraakpartij. Hè?
Doorbraak.
Dus niet meer dat sociaal-democratische logo, SDAP, dat wilden ze dus niet. Het moest een nieuwe partij worden.
Nieuwe partij, zeker.
Het gekke is natuurlijk nu dat je juist ziet dat de mastodonten, zeg maar eventjes, zoals Matt Melkert en Gerdy Verbeten en een aantal andere mensen, die dus daar denk ik heel goed op de hoogte zijn van die partijgeschiedenis. En dus weten dat de Partij van de Arbeid per definitie een fusiepartij is, namelijk zo is begonnen, nu heel erg juist tegen waren. Ja. Tegen deze fusie. Terwijl Koen C. zei het al, Koen van de Ven, dat juist de jongeren in de Partij van de Arbeid of het algemeen heel erg voor die samenwerking waren met GroenLinks. Hoe verklaar jij dat? Kent ze hun eigen geschiedenis nog wel?
Ja, kijk, de SDAP deed in het begin heel erg moeite om te laten uitkomen van dit is niet een slimme truc van ons om groter te worden.
Daar heb ik een fragment bij.
Ja.
Even laten horen, want ik vind het zelfs een mooi fragment.
Ik zeg u eerlijk en openhartig. Wij hebben nergens gemarchandeerd. Er zijn nergens slechte compromissen gesloten. En er is in onze commissie nooit gestemd. We hebben ons laten leiden door een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Er moest een doorbraak komen. Nu mag ik het dankbaar uitspreken. Vooral na de beslissingen die gisteren genomen zijn. En de wijze waarop die beslissingen genomen zijn. Er is een doorbraak. Er wordt een nieuw begin gemaakt. Een nieuwe weg wordt geopend. Tot heil van ons volk. Hier is de Partij van de Arbeid.
Koen Vossen, 46. Dit was
Willem Banning.
Willem Banning, de rode dominee.
Ja.
Van de Partij van de Arbeid.
Van de Partij van de Arbeid. En die al in de jaren 30 met een aantal andere rode dominees dus al de grote emigratie hadden gewaagd. Hè, zo moet je dat bijna zien. Hè, naar de rode familie. Daar al in de jaren 30 actief was in eigenlijk het propageren van dat het socialisme niet alleen maar als een soort klassenstrijd moest worden gezien, maar ook als wat hij dan noemde een zedelijk beginsel. Dus meer een cultureel iets, een manier van samenleven. Hij stond toen heel erg voor wat dan werd genoemd het personalistisch socialisme. En het personalistisch socialisme, ja, dat probeerde dat socialisme in zekere zin een beetje te depolitiseren. Dat werd meer een soort cultureel fenomeen, een levensvorm, waarmee het in zekere zin ook acceptabel werd voor vrijzinnig democraten, die natuurlijk in de gegoede buurten woonden en die hadden niet zoveel met klassenstrijd. En de christelijke pacifisten die het wantrouwen hadden tegenover wat men dan het materialisme noemde van de SDAP, namelijk dat ze alleen maar... Ja, dat ze niet in God en gebod geloofden.
Ja goed, Willem Banning.
Ja.
En die hoorden we hier van den Arbeid, was het toen nog. Niet van de Arbeid, van den Arbeid. Hij zegt heel expliciet, het is geen politieke truc die we hier uithalen.
Nee.
Jij zei het al, het is een zedelijk beginsel dat ons drijft.
Zeker.
Het gekke is, Koen van de Ven, C, dat ook weer dat die verdachtmaking speelde bij het samengaan van of samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid van nu. Dat het een politieke truc zou zijn.
Ja.
En dat moet ook de hele tijd ontkend worden.
Ja, nee, dat klopt. Het argument wat de hele tijd nu terugkomt van waarom beginnen we niet met de inhoud. Dat is een soort van, dat argument komt heel veel op. Je hoort eigenlijk bij voorstanders die hebben meer zoiets van die inhoud die ligt er eigenlijk al lang. Dat zijn namelijk twee partijprogramma's die heel erg op elkaar zijn gelijken. Dat is de samenwerking die al nu meer dan een jaar stand houdt.
En het ook is gewoon groen en rood samen.
Ja, en daar zie je heel erg ook als je met de partijideologen praat. Het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks of de WR die Beckman Stichting van de PvdA. Die zien juist in het vervlechten van de idealen in die partijen een nieuwe ideologie ontstaan. Het idee dat juist de grote klimaatopgave en herverdeling en sociale rechtvaardigheid.
Kwestie, hè,
zij zien bijna als een, als je dat nou weet te vervlechten in deze tijd, dan heb je je nieuwe verhaal. En tegelijkertijd, dat is misschien wel goed. Je vroeg net, is bijvoorbeeld, zijn mensen als Gerdy Verbeet en Ad Melker de geschiedenis vergeten? Ja. Nou, het grappige is, iedereen doet een eigen beroep op die geschiedenis. Dus Frans Timmermans, die gebruikt heel graag het woord doorbraak nu in speeches.
Ja, ja.
Ook in brieven in de Volkskrant.
Banning.
Precies, Banning. Absoluut, Banning citeert hij. Gerdy Verbeet liep met het speldje afgelopen zaterdag van haar moeder rond, die op geen 60 jaar lid was van de PvdA. En zegt juist, het idee van doorbraak, ons ging het altijd hier bij de Sociaaldemocraten om het verbinden van verschillende lagen in de bevolking. En lukt dat wel met GroenLinks? Dus ze doen allemaal beroep op diezelfde geschiedenis.
Want GroenLinks zou dan een beetje de elitaire, cosmopolitische studentenpartij zijn.
Dus iets te veel die vrijzinnige democraten waarvan jij net zei, de partij die wat op D66 leek. Van vervreemden we ons niet van een bepaald soort achterban.
Wat ik wilde vragen, Koen Vossen, Koen K., aan jou. Wat mij altijd zo frappeert is dat na de oorlog heb je dan die doorbraakgedachte. Dat is misschien wel begrijpelijk, de Wereldoorlog 2, enorme ravages, maar ook geestelijk. En Nederland natuurlijk volledig bezet en onmachtig. Het is iets anders. Maar wat mij heel erg verbaasd heeft, is dat er eigenlijk twee dingen zijn. Je hebt koningin Wilhelmina, die bijna een soort autoritair eenheidsidee heeft na die Tweede Wereldoorlog. Maar eerlijk gezegd is die eenheidsgedachte voor de oprichting van de Partij van de Arbeid, is ook zo'n doorbraakgedachte. Ik heb dat altijd heel onlogisch gevonden. Want ik dacht, 5 jaar lang is de democratie uitgeschakeld geweest. Ja. En het eerste wat je wil is nog meer eenheid.
Ja.
Je hebt nou 5 jaar eenheid gehad onder de naties.
Ja. Nou, dat is misschien die in de jaren 30 had je een beweging die keerde zich tegen de NSB en de CPN. En die heette Eenheid door Democratie. Daar zit het helemaal in. Hè? Mm-hmm. Eenheid door democratie. Je zou zeggen, dat kan bijna niet. De democratie is per definitie niet iets wat tot eenheid leidt. Maar dat was dan het idee van, nou ja, tegenover de antidemocraten. Maar daarbij had je al meteen het idee in de jaren 30 dat die democratie zoals die daar is, dat die eigenlijk niet goed functioneerde. Hè, dus dat was een, ze noemen dat wel de kleine crisis van de democratie. Hè. De praktijk functioneerde slecht, er waren te veel partijen, net zoals we dat nu vinden. Er was een verkeerde bestuurscultuur, zou je kunnen zeggen. Er waren een heleboel dingen die misschien nu ook al herkennen.
Je had die enorme
zuilen. En die zuilen, wat daar het lastige gewoon was, is dat men heel sterk, sommigen hadden sterk het idee dat natuurlijke bondgenoten van elkaar gescheiden werden. Dus katholieke arbeiders zaten in hun eigen zuil, protestantse arbeiders zaten in hun eigen zuil. Dus in die katholieke zuil, dat was natuurlijk een onmogelijk iets. Daar zat Philips, de heer Philips, samen met zijn werknemers van de lopende band in één partij. Hè, en de boeren en de middenstanders. En dat was heel onnatuurlijk natuurlijk. En dat gold voor die andere zuilen in zekere zin ook. Dus men dacht, ja, dat moet beter. En men keek toen onder meer naar de Verenigde Staten, maar nog meer naar, denk ik, naar het Verenigd Koninkrijk. Waar je gewoon een heel duidelijke tweedeling had. Je gewoon Labour, Conservative, zoiets moeten we hebben.
En dat is natuurlijk wel aardig. Jij beschrijft het ook in je stuk.
Ja.
Dat in 46, meen ik, de Labour Party.
Ja, in 45. Britain, ja.
In 45.
Ja.
Churchill verslagen.
Ja.
De grote oorlogsheld verslagen. Labour werd grootste en ging de premier leveren.
Ja.
Dit moet ook bij de PvdA doorbrakers van toen, in 46, hoop hebben gegeven.
Zeker. Dat was echt het grote moment voor de Sociaaldemocraten. Daar keken ze naar. Ze hebben zelfs de naam eigenlijk gekopieerd. Hè. Ze hebben de posters gekopieerd. Vrijwel exact. Daar stond ook, ze hadden één poster, daar stond ook echt iets op van de Tommy stemde op Labour, de Nederlandse arbeider ook. Hè? Dus dat was, die boodschap werd echt gegeven. Alleen, ja, wat men een beetje miskende natuurlijk was dat het een heel ander kiesstelsel is. Hè? Het Engelse kiesstelsel, dat neigt meteen naar een tweepartijen systeem. En bij ons, kregen ze al meteen te maken met afsplitsingen, met kiezers die naar een alternatief gaan. Nou, neem de arbeiders, hier in Amsterdam bijvoorbeeld, veel Amsterdamse arbeiders vonden dat maar helemaal niks, die P van de A. Dus die gingen naar de CPN, die toen meer dan 10% landelijk haalde en hier in Amsterdam zelfs het grootste was.
Communistische Partij Nederland.
Ja, de Communistische Partij.
Ja, ik zeg het maar even.
Zeker, zeker. Dus, toen hadden we ook nog de Stalinlaan hier in Amsterdam, onder invloed van de CPN. Maar dat raakten ze meteen weer kwijt. En toen is de PvdA uit schrik voor die winst van de CPN, zijn ze ook weer wat sociaal-democratischer geworden. Is die toen al zag je, dat zul je bij nu een fusiepartij waarschijnlijk dus ook zien, hè, waar gaan ze het meest aan verliezen? Ja. En dan krijg je het gedoe van, moeten we niet meer die kant weer opgaan?
Daarom vond ik het stuk zo mooi, want je ziet inderdaad, dat al die angsten zijn weer actueel. Ja. Inderdaad, ja. Van de vraag, een aantal PvdA'ers aan de meer conservatieve vleugel leeft het gevoel, krijgen we ooit de fortuinstemmen nog terug?
Ja.
Maar ook de angst, als we fuseren met GroenLinks, wie verliezen we aan de SP? Ja. Dat zijn ook een soort erfgenamen. Ja, want goed, kijk, socialisme dan.
Koen C., je hebt dat stuk geschreven van een week geleden. Vond ik mooi getypeerd. Het biefstuk, dat is dan de Partij van de Arbeid van oudsher, het biefstuk socialisme, en havermelk. Dat zijn al die hyperbewuste studenten die natuurlijk geen gewone cappuccino meer drinken, maar alleen en uitsluitend nog met havermelk. Maar is dat, ja, we hebben geen, die zuilen zijn er eigenlijk niet meer. Maar zijn er wel die levensstijlen die tussen die twee partijen botsen in werkelijkheid?
Ja, ik had die koppel vrij vroeg bedacht. En toen begint in een gesprek met Jesse Klaver, maakte hij ook gekscherende vergelijking. Toen dacht ik, dan kan ik hem helemaal gebruiken. Maar de grap is, je merkt dat je als je je in verdiept, kom je eigenlijk inderdaad op heel veel cultuurverschillen terecht. En ja, cultuur uit zich altijd in eten. En ook in alle vergelijkingen. En het grappige is dat je bij zo'n fusie zie je inderdaad dat de uiterste flanken elkaar beginnen te vrezen. Dus je ziet bij GroenLinksers, dat is ook heel grappig, het verzet bij GroenLinks, als er verzet is het meer bij jongeren. En het verzet bij de PvdA zit meer bij ouderen.
Oh, bij GroenLinks, dus de jongeren, die radicaal zijn.
Wat bij hen zit namelijk een vleugel, die is eigenlijk, die is helemaal bestormend. Die heeft iets minder met machtsvorming, maakt het ook wat minder uit of er wordt meegeregeerd. Maar die vinden het belangrijker om heel principieel te zijn. En die zijn bijvoorbeeld, die kijken naar electorale of ideologische concurrenten als Bijeen en Partij voor de Dieren. En die denken, waarom zou ik me uitleveren aan een partij van bestuurders, van ook wel heel veel mensen met commissariaten bij Shell, Unilever. Nou, dan speelt dat mee. En bij de PvdA zie je dus de andere kant, een beetje, misschien wel ook echt de bestuurders, die denken, ja, wat moeten we eigenlijk met die hele activistische jongeren die, en met een partij die in haar bestaan nog nooit erin is geslaagd om het landelijk bestuur in te komen. En je ziet dat die twee uitersten, die vrezen elkaar.
Het gekke is dat ik ben een buitenstaander, want ik ben lid van de Partij van de Arbeid, nog van GroenLinks. Maar als buitenstaander denk je, nou ja, dat is nou toch ook weer niet zo'n enorme verschuiving. Die twee liggen ongelooflijk dicht bij elkaar. Hè? Je had het al over die partijprogramma's. Dus het leek mij altijd heel logisch dat dat nou eens een wat groter progressief blok gaat worden. Was iemand hier verbaasd over?
Nou, het miskent toch de politiek-culturele component van politiek. Hè? Dus het gevoel van, dit zijn niet mijn mensen, hier hoor ik niet bij. Waarbij ook nog komt, ik geloof dat Freud dat ooit noemde, het narcisme van het kleine verschil. Hè? Dus de kleine verschillen worden dermate groot uitvergroot dat het inderdaad belangrijk wordt dat de ene havermelk en koffie doet en de ander niet. Hè? Dus ja, dat zijn van die... Ja, kijk, het zijn wel van die, volgens mij, plooien die gladgestreken kunnen worden, maar die in het begin wel heel groot lijken.
Maar hebt het ook gezegd over de symbolen, hè?
Ja,
want
zeker.
Toen de SDAP overging in de Partij van de Arbeid, SDAP kende natuurlijk de rode vlag.
Zeker.
De internationale. Dat viel helemaal niet zo lekker bij die vrijzinnig democratische bond, denk ik. Bij de meeste zeg maar, progressief-liberale types van die tijd. Hoe is dat toen gegaan, die boedelscheiding?
Nou, toen eigenlijk wel heel interessant, want daar is een andere grote partij uit voortgekomen. Je had Pieter Oud, dat was de minister van Financiën geweest in de jaren 30. Ik zal bijna willen zeggen een soort Dijsselbloem in de zin van, hij werd flink bezuinigd en hij was de kop van Jut voor alles wat links was.
De oud-minister van Financiën.
Ja, ja, precies. En die Pieter Oud, die kwam na de oorlog, zag hij die veel van zijn partijgenoten waren wel enthousiast. Hij vond dat eigenlijk maar niks, maar hij ging maar meedoen en... Wat hij verschrikkelijk vond, is het woord socialisme kreeg hij al echt letterlijk. Hij zei dat echt in de notulen van de laatste vergadering. Hij zei van, dan zijn we dus socialisten. Ja, ik krijg bijna mijn strot niet. Dus, en vervolgens kwam hij op een partijvergadering. Hè, en dan ziet hij dan toch die rode vlag. En toen is hij weggegaan. En uiteindelijk heeft hij de VVD opgericht. Dus daar is weer samen met andere liberalen die nooit waren meegegaan. Dus de VVD is in die zin ook weer een product geweest van de doorbraakfusie van 46.
Het raar is natuurlijk dat, en het gemeen ook wel, dat die VVD een woord pikte wat eigenlijk voor die Partij van de Arbeid ook een mooi woord was. Volkspartij.
Ja, sterker nog, de aanvankelijke naam die men had bedacht was Democratische Volkspartij. En toen werd dat toch onder, ik denk ook door die winst van Labour en door de Sociaaldemocraten die dat te liberaal vonden, werd het Partij van de Arbeid.
Ja, van de Ven. Zo'n boedelscheiding, is die ook nu aan de hand? Of dat je samen weer die symbolen in elkaar moet schuiven, groen en rood? En is dat nog een probleem?
Ja, want je merkt, het is namelijk het vraagstuk waar bij de partijleidingen en voorstanders ook echt niet aan willen, omdat ze weten, zodra we daarover gaan praten, dan stort het hele proces in. Dus dat is heel grappig. Ik ben een half jaar geleden begonnen met dat stuk.
Ja, je hebt heel veel research gedaan.
Ja, ik heb heel veel interviews gedaan bij de
mensen
partijen.
Gesproken. Ja.
En toen merkte ik de hele tijd van, dan werd ook de hele tijd, fusie mocht ook heel lang niet worden gebruikt. Daar is wel taboe vanaf. Maar toen ik in januari begon met interviews, fusie, dat weten we allemaal niet.
Hoe moet je dan, wat moest je dan zeggen? Samenwerking.
Innigere samenwerking. Oh, en als ik dan zei van, dan heb ik het vanaf nu over de contouren van fusie, dan vonden ze het wel goed.
Oh ja, contouren dus van fusie. Soort, ja, je bent nu al goed, Koen. Heel goed.
Maar de grap is wel dat dat soort dingen over, Lilian Bloemen zei dat ook heel expliciet. Die zegt, ja, het moment dat we gaan hebben over welke vlag, welke kleur, welk partijkantoor, bij welke Europese familie gaan we straks?
Want je hebt de Groene en je hebt de Sociaaldemocratische grote Europese fracties.
Absoluut. Ja. Dan gaat het over poppetjes, dan gaat het over mensen, dan gaat het over ego's. Dan gaat het inderdaad over dat alles waar mensen dus nostalgisch over kunnen zijn in beide partijen. En dan loopt het, dan stopt het proces. Het is wel, ik denk dat we ons nu op het punt bevinden dat ze er wel over moeten gaan nadenken. Want je moet al een keuze gaan maken. Wie gaat zo meteen wel die senaatsfractie leiden Eerste Kamer?
Is het denkbaar, je denkt eigenlijk dat Jesse Klaver van GroenLinks, dat hij te veel GroenLinks is om ooit zo'n, mocht die partij echt helemaal samengaan, ook voor de Tweede Kamer, dan zou je toch een nieuw iemand waarschijnlijk moeten hebben?
Mijn inschatting is, want kijk, hier doen politici gewoon nooit echt uitspraken. Nee. Die doen het uit. Maar dus dit is puur een persoonlijke inschatting. Ik denk dat zowel Jesse Klaver als Lilian de Ploemen bereid waren wel tot zelfopoffering voor zijn nieuwe partij.
Maar goed, Ploemen is 11 april.
Die is al weg. Dus dat is
afgetreden. Ja. Is dat met het oog hierop, denk je?
Dat kunnen we nooit helemaal weten, omdat zij is de enige die vraag kan beantwoorden. Ja, het enige is wel dat, en dat ze ook wel echt door, zij was een enorme fusievoorstander. En dat ze wel door bondgenoten wel verweten dat ze in dat hele precaire proces in het voorjaar is vertrokken. Uh-huh. Het is een beetje een mysterie deels nog. Ze heeft eigen verklaring waar heel veel van klopt. Maar de vraag van waarom is ze toen echt vertrokken, terwijl je eigenlijk haar grote erfenis is waar deze twee partijen nu staan. Dat is nog wel, gewoon wat haar precieze afweging is, dat kunnen we gewoon niet weten. Ze zal het ooit gaan uitleggen, denk ik.
Ja, dat hoop ik wel, dat ze ook memoires gaat schrijven.
Ja.
Koen Vossen, Koen K. Kijk, die banning, we hoorden het net, had wel een enorm samenbindend verhaal. Dat doet misschien een beetje ouderwets aan, maar het is heel moreel. Ook een beetje vaag, hè? Het is een heel erg groot beroep op de zedelijkheid des mensen. Juist dat vage lijkt me eigenlijk wel slim. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk geleid naar de Partij van de Arbeid onder Drees, die ook de grootste werd van het land in de jaren 50.
Ja.
Is dat aan te raden? Zo'n beetje een vaag samenbindend verhaal? En wie moet dat dan gaan doen nu?
Kijk, achteraf hebben veel historici en anderen zeggen, die banning, dat was toch wel erg vaag. En dat hele personalisme, dat was bijzonder wazig. En dat is waar, maar dat had een functie. Dat denk ik inderdaad. Dat had toch een functie om niet te veel mensen af te schrikken. Moet je een beetje een domineesverhaal hebben, hè? Over toch een mooiere toekomst en zonder daar hele concrete keuzes te maken. Want ja, dan schrik je mensen af. Dan ga je ook, als het te veel economisch wordt, dan gaan er binnen GroenLinks mensen zeggen, well, god, dan gaat het, we krijgen het economisme. Hè? Als het weer te veel groen wordt, dan schrijft bij de PvdA van, nou ja, hè, dat gaat ten koste van onze mensen.
De gewone mensen.
De gewone mensen. Hè? Dus dan wordt het alleen maar de Tesla rijden, om het zo te zeggen. Ja. Dus dus je moet een groter overkoepelend verhaal hebben over dat het voor ons allemaal goed is. En dat we het vooral niet elkaar moeten laten uitspelen. En dat is denk ik heel belangrijk. Maar net zo belangrijk is ook geweest, denk ik, dat die partij zich heeft kunnen wortelen. Omdat er op een gegeven moment gewoon concreet succes is behaald. Dat zie je ook bij het CDA trouwens. Hè, die begonnen ook, Piet Steenkamp was ook best een vaag verhaal. Hè, zo begon het CDA, die fusie tussen CAU, ARP en KVP.
Gaat niet zo heel goed hè, met het CDA.
Nu niet, maar pas op, in de jaren 80.
Ja, ik heb het nog meegemaakt.
Het goed bewaard geheim van die fusie, volgens mij is wel dat de denktanks eerder zijn gaan fuseren. En wat je nu wel ziet, dat vind ik wel interessant, is dat de beide wetenschappelijke instituten van PvdA GroenLinks nu ook helemaal zijn aangeschoten en bezig zijn met projecten om samen visies ook weer te ontwikkelen.
Ja. En Koen van de Ven, wie moet dit samenbindende verhaal, wat voor samenbindend verhaal moet het zijn en wie gaat het houden voor die nieuwte?
Het samenbindende verhaal zal denk ik een huwelijk zijn tussen dat groene denken en die sociale rechtvaardigheid. En dan als antwoord op de opgave van deze tijd. Kijk, een leider of een naam kan ik niet voorspellen. Ik denk wel wat Koen zegt, Koen Vossen naast mij, dat daar veel in zit dat je als je iemand neemt die een enorm scherp en duidelijk partijprofiel heeft, dan schrik je af. Dus bijvoorbeeld de suggestie die nu heel veel hoort is Frans Timmermans. Eerlijk gezegd denk ik dat inhoudelijk ideologisch, hè, die man die is heel Europa in Brussel aan het vertimmeren met zijn Green New Deal, zou het kunnen snappen. Maar cultureel, dat is een man die mensen al decennia lang inmiddels met de PvdA associëren. Dat is echt een PvdA'er. Dus ik denk wel dat het idee van dat je met een nieuw iemand moet komen, kan best iemand zijn uit die partijen, maar niet iemand die al zo nadrukkelijk een partijprofiel heeft. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ook omdat, jij beschreef dat mooi, is dat de SDAP was heel duidelijk de grootste partij. Dit moet wel een fusie van gelijken zijn en geen overname, denk ik.
Zeker. Maar heel belangrijk is, kijk, bij de PvdA, dat zul je bij deze fusiepartij misschien ook zien, dat viel in het begin allemaal nogal tegen. Maar uiteindelijk krijgt dat de kans, gaat regeren en dan komen gewoon, dan is delivering the goods. Hè? Dan wordt er opeens geleverd. En dat is denk ik wat deze partij ook zal moeten hebben.
We moeten ook het even geduld, tijd geven. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien kunnen we over 4, 5 jaar evalueren.
Ja, misschien is dat inderdaad goed om te realiseren. Dit is een proces van jaren. Hè? Ja. Ik bedoel, ik merk dat heel veel mensen, vraag eerst dan volgende week dinsdag af. Nee, dit duurt heel veel jaar.
Koen Vossen, Koen van de Ven, hartelijk dank.
Dankjewel.
Dankjewel.